zoals u aan mijn naam ook kan horen, met de longverpleegkundige hebben wij veel te maken met longpatiënten. Patiënten die naar het ziekenhuis komen, door hun huisarts doorverwezen worden in verband met allerlei klachten aan hun longen. En helaas zien wij dus heel vaak dat dat veroorzaakt wordt of mede veroorzaakt wordt door roken. En zoals iedereen weet en nu al heel terecht zei, is dat niet echt een van de makkelijkste zaken om vanaf te stappen van deze verslaving. Want daar spreken wij natuurlijk over. En omdat er ook heel veel vraag naar is en wij ook heel veel zien dat dat probleem steeds maar weer terugkeert, hebben wij dus met z'n allen besloten dat daar wat meer aan gebeuren moet. Veel meer aandacht aan moet worden besteed en ook goede begeleiding vooral bij moet plaatsvinden. En vandaar dat er ook stoppoli opgezet is.
Ja, u heeft daar een heel traject voor uitgezet.
Ja, nou vooral natuurlijk mede onze longartsen die daar vooral achter staan. Dat is een pre. En er is een heel traject uitgezet om wel de goede begeleiding te kunnen geven inderdaad.
Ja, nou zal het veelal beginnen met iemand die bij de huisarts komt en die zegt van misschien als bijkomende klacht. Ja, ik moet in ieder geval, ik wil of ik moet stoppen met roken, maar dat valt niet mee. En de huisarts, bekend zijnde met de stoppen met rokenpoli in het IJsland ziekenhuis, die zal de patiënt doorverwijzen naar het IJsland ziekenhuis. Die komt dan bij u terecht en wat gebeurt er dan?
Nou, laten we het begin beginnen, want wat het allerbelangrijkste is, u zei al van ze komen bij die huisarts, maar hoe is de motivatie van iemand?
Heel belangrijk.
Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar we mee moeten beginnen. Iemand moet goed gemotiveerd zijn. En dat wil zeggen er, nou niet 100, maar het liefst 1000% achter staan dat er een stoppoging gaat komen. Het liefst gewoon geen poging, maar gewoon echt stoppen natuurlijk. En dat is het allerbelangrijkste. En als de huisarts dat gevoel heeft van hé, deze meneer of mevrouw is absoluut goed gemotiveerd, dan komt die verwijzing en kunnen wij deze meneer of mevrouw verder helpen. Die wordt dan verwezen naar onze longpolykliniek en die maakt daar telefonisch of misschien even zo aan de balie, als daar tijd voor is, een afspraak. Een afspraak voor bij een van ons tweeën, want ik werk namelijk met mijn collega Marjan Konijn. En wij helpen de mensen dan verder om te zien hoe ver die motivatie is. En in hoeverre zij en wanneer zij willen stoppen met roken. En proberen dus die motivatie nog hoger te brengen. Zodat de stoppoging natuurlijk hopelijk definitief stoppen met roken wordt. En het traject wordt ook altijd gevolgd door de longarts. Die heeft ook een contactmoment met de persoon als die bij ons voor het gesprek komt om te stoppen met roken. Uh-huh. En er wordt ook nog een longfoto gemaakt en een korte longfunctie om te zien of de longen bij het starten van het stoppen met roken al niet te veel schade natuurlijk geleden hebben. Anders moeten we daar natuurlijk ook naar kunnen kijken.
Ja, is dat misschien een remmend effect voor een stoppoging met roken? Kijk, normaal gesproken, hoop mensen die willen stoppen met roken, die passen er allerlei labmiddeltjes toe. Men gaat naar die antinicotinepleisters. Maar het feit dat men dan plotseling ineens toch een redelijk longonderzoek krijgt. Er worden longfoto's gemaakt, een blaastest en dergelijke. Ja. Leidt dat niet tot struisvogelpolitiek dat de mensen een beetje afschrikt?
Ja, het kan twee kanten op gaan. U heeft wel gelijk dat sommige mensen daar inderdaad met een schrik-effect op reageren, maar we bereiden ze ook goed voor. Mm-hmm. Er wordt ook duidelijk verteld waarom we die foto maken en waarom die blaastjes doen, om er gewoon zeker van te zijn van hé, dit is het beginpunt en wellicht in de toekomst zelfs een verbetering. Mm-hmm. Want met die blaastest, tuurlijk, het roken kan heel veel invloed hebben gehad daarop. Mm-hmm. Maar het kan juist ook, heel veel mensen zijn juist tegenovergesteld, die zijn zo bang voor wat er zou kunnen zijn, dat ze juist niet roken. Het is een heel tegenstrijdig verhaal. Mm-hmm. Maar we zien juist dat heel veel mensen, doordat ze zo'n angst hebben van oh jee, ik zal toch niks hebben, mm-hmm, stoppen dat weg. En blijven roken. Dat is een heel vreemd verhaal, maar we zien dat in de praktijk heel sterk naar voren komen. En vaak als ze een bevestiging hebben van phew, er is toch niets aan de hand, of in ieder geval niet dusdanig dat er iets aan gebeuren zou moeten met medicatie of een onderzoek of iets dergelijks, dat mensen de motivatie nog hoger krijgen om wel te kunnen stoppen.
Ja, maar je moet toch die stap even kunnen maken, hè?
Ja, absoluut. En daar begon ik ook het verhaal mee van die motivatie is zo ongelooflijk belangrijk. Het is echt een verslaving aan die nicotine en daar moet je goed voorbereid te werk gaan. En net zo goed als dat, ja, u gaf net aan die 1 januari. En het voornemen vind ik altijd helemaal geweldig van de mensen. Dat ze inzien van, hè, we moeten een nieuw jaar in. We gaan fris en schoon het nieuwe jaar in. Maar goed, je kan niet ineens zeggen, morgen gaan we stoppen. Er zijn mensen die het op deze wijze kunnen doen. Chapeau vind ik heel goed. En geweldig als dat lukt. Maar bij het gros van de mensen moeten we toch wat meer uit de kast halen om er een goede poging van te maken.
Ja, mijn eigen kenniskring ken ik iemand die ondernam een poging via acupunctuur. Dat ging 4 weken goed. En daarna werd er weer stug doorgerookt totdat de persoon een kwestionnaire zei van, en nu stop ik. Het was gelijk over en uit.
Ja, ja, nou dat blijkt dus weer van die motivatie van die meneer. Die kwam pas, ja, helaas dus wat later. Nadat hij toch weer zijn sigaret had gepakt. Maar daarvoor is ons traject ook een jaar. Omdat wij in de praktijk gewoon tegenkomen dat de meeste mensen de eerste 3 maanden zeer moeilijk ervaren. En als ze die doorkomen, denken ze dat ze er zijn. En dat is helaas niet zo. We zien dus inderdaad dat na verloop van tijd er een terugval kan zijn. En daarom duurt ons traject dus ook een jaar, omdat na een jaar kunnen we er rustig van uitgaan dat er wel meer kans is dat diegene nooit meer de sigaret zal aanraken. Maar daar kan ik niet mijn vingers voor in het vuur steken.
Nee, wat mij verbaast is de opmerking dat de nicotineverslaving zelf verlaat na 48 uur het lichaam.
Ja,
dan zou je zeggen, dan als je die fase gehad hebt, dat het dan daarmee gebeurd zou moeten zijn.
Nou, helaas dus niet. Ja, de stof is, nicotine zelf is dan, heeft het lichaam verlaten, maar de verslaving aan nicotine niet. De verslaving zit in de hersenen en dat is helaas levenslang, moet ik u vertellen.
Dat zit tussen de oren, zoals dat heet.
Dat is niet leuk, maar het is helaas wel waar. De stof zelf is inderdaad, die 48 uur is het lichaam uit en dan gaat het schonen van het lichaam beginnen. Maar daadwerkelijk van de nicotine afkomen, nee, daar heb ik geen positief antwoord op. Het wordt gelukkig wel met de dagen, weken, maanden, jaren steeds makkelijker.
Nou heeft de patiënt dus, die is bij de poli geweest, die heeft er een vragenformulier ingevuld, is een röntgenfoto gemaakt. Ja. De longfunctietest heeft plaatsgevonden. En hoe gaat het traject dan verder?
Nou, wat ik al zei, de eerste afspraak is een lang gesprek voor bij de longverpleegkundige. Dat duurt plus minus een uur, omdat we dan met de persoon helemaal de motivatie doornemen. Zijn rookbeeld doorkijken van wanneer rookt iemand, hoeveel rookt iemand, wanneer is de eerste sigaret. Dat is heel bepalend van hoe verslaafd iemand is. Dat nemen we samen door en bekijken dan aan de hand van het verhaal hoe we verder gaan. Of er al een stopdatum gepland kan worden. Mm-hmm. En eventueel of er hulpmiddelen gebruikt gaan worden.
Ja, het is dus zo, dus dat is, als ik even mag onderbreken, het is dus zo, dus dat de patiënt in kwestie op dat moment nog niet direct hoeft te stoppen met roken. Hè?
Nee, want wat ik u al vertelde, van het is iets wat je heel goed overwegen moet van welke stappen neem ik. Ieder mens is compleet anders en de een die stopt, zoals wij noemen, cold turkey, zo van de een op ander moment zonder hulpmiddelen en daar gaat het fantastisch bij. En de andere persoon die heeft liever toch wat begeleiding, ook van wat medicamenten of wat u net al zei, die pleisters, met wat ondersteuning van nicotinevervangers, zodat ze wat makkelijker die eerste 3 maanden doorkomen, want de meeste ontwenningsverschijnselen duren zo'n 4 tot 12 weken. En dat is dus ook de periode die het moeilijkst ervaren wordt.
Ja. Naast nicotinepleisters past je dan ook toe een lasertechniek. Dat moet ik ook even uitleggen.
Ja. Ja, nou dat doen wij gelukkig niet zelf. Dat zou ook niet zo prima zijn, want daar hebben wij niet voor geleerd. Maar we hebben een aantal adressen waar er lasertherapie toegepast wordt. Daar gaan mensen naartoe en dan krijgen ze eerst een uur lang een gesprek over wat dat laseren inhoudt, wat er precies gedaan wordt. Het is niet mijn vakgebied, dus ik kan u niet helemaal precies uitleggen wat er gebeurt. Maar wat mij verteld is dat wij bepaalde meridianen in ons lijf hebben die contact hebben vanuit ons gelaat en onze oren naar de organen toe. En wat wij dus allemaal die ooit gestopt zijn al hebben ervaren, is dat je een aantal lichamelijke mankementen gaat krijgen die gewoon niet altijd even fijn zijn. En de acupunctuur probeert dat dus om het lichaam juist te stimuleren om het zelf allemaal weer over te nemen. Want misschien weet u dat zelf wel, dat nicotine heel vaak de vertering van voedsel en dergelijke wat sneller laat gaan. Want de meeste mensen nemen vaak 's morgens ook een sigaret en gaan daarna direct naar het toilet. En dat zijn een van de grootste problemen waar ze tegenaan gaan lopen. Dat dus ineens wegvalt.
Dat klopt.
En dat lezen doet dus die meridiaan activeren, zodat mensen weer uit zichzelf hun lichaam gaan schonen.
En dan is er nog een ander medicijn. Ik dacht eerst dat het een broertje was van Asterix en Obelix, maar dat heet Champix.
Ja, dat klopt. Ja, dat is vrij nieuw. Het is inmiddels alweer 1,5-2 jaar op de markt. Het is wat speciaal ontwikkeld is om te stoppen met roken. Of in ieder geval om mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken. En het geeft vooral de ondersteuning in dat het het lichaam een soort van in het ootje neemt om te denken dat er nog steeds nicotine binnenkomt. Want wordt in de hersenen vervangt het de nicotine. Dus het lichaam wordt gewoon onderhouden. Het is wel niet met echte nicotine, maar dat heeft het lichaam wel het idee van. Dus er zijn ook weinig tot geen bijverschijnselen. Omdat je stopt wel echt met het roken. Je stopt met de handeling, wat heel belangrijk is. En het lichaam heeft dat dus nog steeds niet door. En dat duurt dus 12 weken lang, deze kuur. En daarna stoppen we de medicatie. En dan wil het nog wel eens zijn dat mensen even een terugval kunnen krijgen. Omdat dan het lichaam ineens gaat zeggen, hé, ik krijg niks meer binnen. Mm-hmm. Maar op zich kan dat ook een middel zijn waar mensen voor kunnen kiezen.
Ja, de begeleiding is individueel. En mocht het dan nog niet lukken, dan is er ook nog zeg maar psychologische begeleiding mogelijk, hè?
Klopt, ja, want helaas zijn er ook zat mensen die al meerdere keren geprobeerd hebben om te stoppen en ook absoluut gemotiveerd zijn om te stoppen, maar dan toch het lichaam zo dusdanig tegenwerkt. Ja. En heel vaak dus ook de psyche. Want misschien dat u ook al weet, ook uit uw ervaring met mensen om u heen, is dat mensen behoorlijk chagrijnig kunnen worden van stoppen met roken. En met zichzelf geen raad meer weten. En als dat inderdaad een proportie aanneemt, dat wij daar uit onze kunde niet meer mee iets mee zouden kunnen wij inderdaad aanbieden om dan de psycholoog bij in te schakelen.
Met het oog op de tijd moet ik dit hele interessante gesprek wat af gaan korten. Mensen zeg maar die bij het IJslandpolie van het roken af willen komen, kunnen ze rechtstreeks naar het IJsland ziekenhuis toe of moet het allemaal via de huisarts?
Het zou het handig zijn om het inderdaad via de huisarts te doen. Vooral ook omdat de huisarts zo goed op de hoogte is wat er met zijn patiënt gebeurt. Ja. En de verwijzing dan naar de specialist of in ieder geval naar de rookstoppolie kan dan via de huisarts gebeuren. En daar weet de huisarts ook van. En er wordt natuurlijk ook altijd na een bepaalde tijd, want het kan natuurlijk niet direct, wordt er ook weer naar de huisarts dan teruggekoppeld wat er gebeurd is met de patiënt.